Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoui. Op het Binnenhof leek het deze week maar over één ding te gaan. De formatie. Het ging veel over Herman Cenk Willink. Hij is weer terug op het Binnenhof om de formatie uit het slop te trekken. Het ging over de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En het ging veel over Mark Rutte, die ook na het debat van zijn leven vorige week toch niet afgeschreven lijkt. Maar als die formatie nou vlekkeloos was verlopen, dan was alle politieke aandacht deze weken naar iemand anders gegaan. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Want de coronacijfers zijn slecht, vaccinatietempo laag, de IC's liggen steeds voller. En een stop op het vaccineren met AstraZeneca deze week had ook niet echt geholpen. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de vaccinatiestrategie tot nu toe. Je hoort waar de knelpunten zitten en welke beloftes wel of niet zijn ingelost. En dat doe ik met bij mij in de studio Wouter van Loon, onze man met de coronacijfers.
Zeker.
Wouter, is het een goede of een slechte week? We gaan er straks nog wat verder op in, maar ben je een optimist vandaag of een pessimist?
Dit is inderdaad een strikvraag. Deze vraag kun je op twee manieren beantwoorden. Nou, je ziet wel dat als je kijkt naar het aantal positieve tests, dat neemt wat af. Aan de andere kant zie je het aantal IC-opnames flink toenemen. En het is een beetje de vraag welke van de twee heeft gelijk. Maar goed, die IC-opnames, dat is de bottleneck. En ja, dat is wel een probleem.
Glas half leeg dus toch wel een beetje.
Uiteindelijk wel, helaas.
En ook hier politiek redacteur Pim van der Doel. Hoe kan het anders? We hebben het over corona. Pim, eventjes, we gaan het over een heleboel hebben. Maar toch nog eventjes, we werken allebei op de politieke redactie. We zijn er ook allebei geregeld. Maar toch leefden we afgelopen weken in parallele werelden, zou je wel kunnen zeggen. Ik was bezig met de formatie en alles wat daar misging. Jij was bezig met corona en alles wat daar misging.
Ja, dat klopt. Hoewel je wel merkte dat op Binnenhof de aandacht voor corona ook even eigenlijk helemaal weg was. Mm-hmm. Met name anderhalve week geleden natuurlijk met die enorme crisis en dat debat. Maar ook afgelopen week nog wel dat Den Haag even heel erg naar binnen gekeerd leek. En de coronacrisis niet meer helemaal bovenaan het lijstje stond. Tot die deze week eigenlijk ook wel weer terugkwam toen we de nieuwe informateur Herman Cenk Willink hoorden. Die begon erover.
Nu kunnen we lang bezig zijn met de problemen hier in Den Haag. Maar waar het uiteindelijk om gaat, zijn de maatschappelijke problemen die opgelost moeten worden. En op dit moment maken mensen zich zorgen, nu, over wanneer ze de eerste prik krijgen. Dat is vandaag de dag. Ondernemers maken zich zorgen over het fundament onder hun bedrijf. En dan zijn er nog de grote problemen die op langere termijn spelen. En waarvan de oplossing breed gedragen moet worden. Vertrouwen in de overheid van burgers is afhankelijk van de zekerheid die de overheid burgers kan bieden. Zekerheid dat de overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. En de formatie moet in dienst van dat vertrouwen staan.
Ja, toch nog even agenderen van corona. Wouter, laten we even wat dieper in die cijfers duiken van hoe het er nu op dit moment voor staat. Wat moeten we weten?
Het belangrijkste wat je moet weten is dat het nog heel druk is in de ziekenhuizen. En dat daar ook steeds meer COVID-patiënten nog steeds bij komen. En dan met name op de IC's, daar is het echt. Er liggen nu ruim 750 mensen met COVID op de IC's. En daar komen nog mensen die om een andere reden daar liggen, die komen er nog bovenop. En die druk die houdt echt al heel lang aan, echt al maanden. En dat je dat de afgelopen 2 weken ziet oplopen. Er worden nu dagelijks ongeveer 50 mensen op de IC opgenomen. Dat is evenveel als half december toen de lockdown werd ingevoerd. Dus nou, dat is vooral het grote probleem waar we nu tegenaan kijken. En de vraag is een beetje, is dit het hoogtepunt? Dus gaat het nu weer naar beneden? Die suggestie wordt een beetje gewekt doordat het aantal positieve tests weer wat daalt. Nog steeds heel hoog, maar dat daalt nu een beetje. Of is dat een vertekend beeld en zet die stijging nog door? En dan kom je in een situatie terecht waar we vorig jaar in het voorjaar ook in dreigden te komen. Namelijk dat niet iedereen meer op de IC geholpen kan worden.
Nou ja, ik denk, hè, Wouter heeft gelijk, de cijfers zijn nog heel zorgwekkend. En ik denk vooral van, hè, we hebben het al een tijdje in Haagzaken ook niet meer over corona gehad. Ja. Maar dat we vooral hadden gehoopt dat we nu midden in het voorjaar er toch al wel echt beter voor zouden staan. Hè. En los van de nu wat schommelende cijfers, hadden we denk ik vooral gehoopt dat we met de vaccinatie natuurlijk al een stuk verder zouden zijn. Dat die ook al echt zou helpen om de bezetting in de zorg naar beneden te krijgen. En ja, daar is het eigenlijk allemaal nog wel wachten op. Dus wat dat betreft, ja,
maar zitten we nou in die derde golf? Tegen.
Ja, we zitten in de derde golf, dat kun je wel zeggen.
Oké, en wat zegt dat? Dat we in een derde golf zitten? Want daar heeft, weet je, iedereen leeft daar naartoe of wil daar juist van af. Maar wat zegt het? Wat zegt het?
Het zegt dat alles op dit moment een stukje slechter gaat dan 4 weken geleden.
Ja.
En dat je moet uitkijken dat je niet in exponentiële groei terechtkomt, waarbij die aantallen gigantisch snel hard op gaan lopen. En wat het probleem is, wat we de afgelopen maanden hebben gezien, is dat die infectiegraad die is heel hoog gebleven. Dus ondanks die lockdown, en dat komt deels door de Britse variant, zijn die aantallen nooit echt ver naar beneden gegaan. En als je dan die exponentiële groei terechtkomt, dan zijn die cijfers al heel hoog. En dan nemen die dus ook in absolute aantallen veel sneller toe. Omdat het gaat om procentuele groei uiteindelijk.
En die exponentiële groei die hangt een beetje samen met het R-getal. Daarmee houden we dat in de gaten. Hè?
Ja.
Dat is wel een lichtpuntje, toch? Want die schommelt nu zo tegen de 1.
Ja, die ligt tegen de 1 aan, inderdaad. En dat is inderdaad dat is positief. Als die nog wat verder naar beneden gaat, dan zijn we over de piek heen. En dan is die derde golf niet eens zo heel hoog geweest, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat is dus waar het nu ontspant. Hè? Gaat die onder de 1 of blijft die erboven hangen? Ja, zolang die erboven blijft hangen, hebben we gewoon een probleem.
Ja, en Pim, jij begon net al eventjes over de vaccinaties. Hè? En dat die eigenlijk al op stoom hadden moeten lopen. Dan, dat had geholpen om die derde golf dan wat meer plat te slaan. Hoe gaat het nu met het vaccineren? Lopen we op schema?
Nou, er zijn inmiddels 3 miljoen prikken gezet. Dat was eigenlijk het doel voor 1 april. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, we lopen maar een weekje achter. Maar in een week zetten we ongeveer 400.000 à 500.000 prikken. En dat is in die derde golf is dat best wel belangrijk. Hè? Dat zijn 400.000 à 500.000 mensen die na 2 weken beschermd zouden kunnen zijn. En ja, dat zijn ook de meest kwetsbare mensen die de meeste kans hebben om in het ziekenhuis of op de IC opgenomen te raken. Dus nou, aan de ene kant is het maar een weekje. Aan de andere kant gaat het best over grote aantallen. En dan ook als je kijkt naar de doelen die elke week worden gesteld. Want op het coronadashboard wordt elke week een doel gesteld hoeveel prikken die week gezet zouden worden, dan is dat doel sinds 8 maart 1 keer gehaald. Sterker nog, toen gingen we nog ietsjes overheen.
Is vandaag 8 april.
Dus dat is een maand geleden. Toen zouden er ruim 263.000 prikken worden gezet. En dat werden er uiteindelijk ruim 272.000. Maar alle weken daarna hebben we het niet gehaald. Met, je zou zeggen, als dieptepunt 2 weken geleden. Dat was de week van de prikstop. Toen zouden er 416.000 prikken worden gezet. En toen kwamen we op nog geen 300.000 uit. En toen de weken na werd het doel ook naar beneden bijgesteld. Dus toen zouden er eigenlijk 600.000 worden gezet. En dat werd toen naar beneden bijgesteld naar ruim 500.000. En toen werden er uiteindelijk 440.000 prikken gezet.
Dus zelfs het naar beneden bijgestelde doel wordt niet gehaald.
Dat werd net niet gehaald, nee.
Ja.
Waar je natuurlijk wel een groot lichtpunt van de vaccinatiestrategie ziet, is in de verpleeghuizen. Daar zijn de meeste mensen ingeënt inmiddels. En daar is COVID natuurlijk enorm aan het afnemen. Het gevolg zeg maar, van die strategie, hè, zoals het kabinet die ook gevoerd heeft, is dus wel dat we nu helaas nog geen effect zien eigenlijk van de vaccinaties op de ziekenhuizen. Dus een heel groot deel van die vaccins is natuurlijk naar de verpleeghuizen gegaan. Dat is natuurlijk ook heel fijn, hè, voor de mensen daar. Laten we niet vergeten dat in de verpleeghuizen natuurlijk ook een verschrikkelijke eerste en tweede golf heeft gewoed.
Mm-hmm.
Maar voor de strategie snel uit de lockdown komen, hebben die eerste vaccinaties daar helaas nog niet zoveel geholpen.
Dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Waar gaat het dan fout?
Nou, in principe heb je drie dingen nodig om vaccins te kunnen zetten. Namelijk prikcapaciteit, dus de hallen en genoeg mensen om die prikken te kunnen zetten. Je hebt natuurlijk vaccins nodig, want anders dan wordt het nogal ingewikkeld. En je hebt mensen nodig die komen opdagen. En dat hangt dan een beetje samen met de strategie. Dus wie nodig je daar precies voor uit en wie komt er opdagen?
En laten we dan gewoon even beginnen bij het meest praktische. Dat zijn dus die faciliteiten. En Pim, ik kan me nog herinneren, we hebben het er wel vaker over gehad. We spraken in november vorig jaar Hugo de Jonge. Toen vroegen wij af en toe redelijk ongeduldig van, hè, zijn er al sporthallen geregeld? Zijn er al mensen geregeld die prikken kunnen zetten? En dat was toen allemaal, het antwoord was, hoe zal ik het netjes omschrijven?
Nou, dat was niet nodig.
Ja.
We hadden geen sporthallen en zo, hadden we allemaal niet nodig. Nee, want we gingen het allemaal via de fijnmazige griepprikstructuur doen die we in Nederland al hadden. Het stond allemaal al klaar en er hoefde niks meer voor te worden gedaan eigenlijk. Maar goed, toen moest hij binnen een paar weken, moest het allemaal weer helemaal anders en moesten er wel sporthallen en heel veel locaties komen.
En dat is allemaal op orde?
Inmiddels is dat geen probleem meer. Capaciteit is er genoeg.
Ja, het klopt dat die capaciteit denk ik klaar staat. Het enige wat je je wel afvraagt, hè, het zijn nu nog hele kleine aantallen die ze daar wegprikken. Van als het straks moet worden opgehoogd naar, hoeveel gaan we, Wouter? 2 miljoen per week? 2,5 is het doel?
Dat is het idee, ja.
En straks daar bedoel je juni mee?
Ja, sorry, de komende maanden moet dat oplopen. Dan hou je met hoe het de laatste weken gaat organisatorisch toch ook nog wel een beetje je hart vast van oké, gaat dat dan ook echt lukken? Gaat dat dan ook echt goed? Maar dat,
ja,
daar hopen we op.
Ja, oké. Op dit moment loopt het goed. Er waren wel wat opstartproblemen. Want we begonnen, we lijken het inmiddels al een beetje vergeten zijn, maar we konden eerder beginnen dan dat we in eerste instantie dachten. En toen bleek dat we de boel nog niet op orde hadden.
Kan dan daadwerkelijk in Nederland dat inenten beginnen?
Zondag dan beginnen de meeste Europese landen. Sommigen met een symbolische prik. Anderen beginnen ook echt met het grote vaccinatieprogramma. En Nederland komt daar dus achteraan. Op 8 januari wordt hier in Nederland de eerste prik uitgedeeld. En dat komt doordat er eerst vanuit werd gegaan dat we via bedrijfsartsen en huisartsen die prik zouden uitdelen. Maar dat is later veranderd naar grote priklocaties. Die moeten nog worden opgezet. ICT-systemen, daar wordt nog hard aan gewerkt. En ook het afsprakensysteem, wat door de GGD wordt ontwikkeld. Ja, daar wordt de laatste hand aan gelegd. Dus nog even wachten in Nederland. 8 januari, dan is het zover.
Destijds benadrukt Hugo de Jonge dat we zo heel zorgvuldig moesten zijn. En dat we niet eerder konden beginnen dan dat alle ICT-systemen ook op orde waren.
We hebben de stappen te zetten na EMA-toelating, die ook gewoon noodzakelijk zijn om het op een zorgvuldige manier te doen. Toen wij het bericht kregen van de EMA, hè, dat zij een week eerder al de toelating zouden doen, hebben we natuurlijk met uitvoerende partijen gekeken. Zouden we dan ook al eerder dan in die eerste week van januari tot vaccinatie over kunnen gaan? Dat is gewoon uitvoeringstechnisch niet goed mogelijk, omdat je gewoon een aantal stappen uit zorgvuldigheid te zetten hebt.
Vind het overigens opvallend, hè, als je terugdenkt aan die tijd. We moesten zo zorgvuldig zijn en alle ICT-systemen moesten op orde zijn voordat we überhaupt konden beginnen. Op dit moment zijn die systemen nog steeds niet helemaal volledig op orde en op elkaar aangesloten. Dat is, hè, nog steeds werk in uitvoering. Het springende punt toen van het debat in december. Dus dat geeft maar volgens mij ook weer aan hoe voorzichtig de jongen destijds wilde zijn. Met zijn belofte van zorgvuldigheid. Maar dat het nu in de praktijk ook best wel lijkt te gaan.
Het is niet zo'n groot probleem als dat in december het leek vooraf.
Nee,
dus het systeem is in principe op orde. Alleen de data komt soms minder snel binnen dan je zou willen.
Oké. Laten we meteen doorgaan naar het tweede. En dat zijn de vaccins zelf. En daarover was deze week weer behoorlijk wat te doen. Ik denk dat het goed is om eerst even uit te leggen. Nederland heeft een aantal deals, hè, voor vaccins.
Ja, klopt. Hugo de Jonge is vorig jaar al in Europa begonnen met onderhandelen met de verschillende farmaceuten die de vaccins aan het ontwikkelen waren. Dus dat is natuurlijk AstraZeneca, daar waren de eerste gesprekken mee. Pfizer ook, Moderna, Janssen, CureVac, Sanofi. Nou, zo kan ik er even doorgaan, maar dat zal ik niet doen.
Ja.
En de jongen liep ook in Europa wel voorop. En een paar landen dat hij daar al vroeg aan het onderhandelen was. Uiteindelijk is het allemaal EU-breed overgenomen. En zijn er eind vorig jaar heel veel deals gesloten.
En op basis van die deals is er een planning gemaakt van hoe er geprikt zou worden. En toen doken er, daar heb je een paar van die deals gesloten. Maar dan duiken er toch nog een aantal problemen op. Een van die problemen is de levering geweest.
Ja, klopt. Met name AstraZeneca had in het begin veel productieproblemen, met name in Europa. En dat is dus de reden dat zij nu in het eerste kwartaal veel minder vaccins, tientallen miljoenen minder in ieder geval in de EU-verband, konden leveren aan de lidstaten en dus ook aan Nederland dan ze oorspronkelijk hadden beloofd. Ja, terwijl AstraZeneca een van de belangrijkste vaccins was, zeker om de eerste maanden voor Nederland ook mee door te komen.
Ja, dus aan de ene kant heb je leveringsproblemen, maar aan de andere kant heb je ook een voorraad
opgebouwd.
Opgebouwd, dankjewel Wouter. Daar is ook nog iets mee aan de hand. Want je hoort de hele tijd, we hebben veel te veel op de plank liggen. En laatst zagen we een voorpagina van de Telegraaf die in blokletters een miljoen op de voorpagina had staan. Zoveel heeft Nederland op de plank ongeprikt?
Nou, het leuke is, de vraag is of het op de plank ligt. We hebben nu ongeveer 3 miljoen prikken gezet. En als je naar de leveringsschema's kijkt, dan hebben we er ruim 4 miljoen binnengekregen. Maar dus de vraag is een beetje, wat is er precies met die vaccins gebeurd?
Jij bent op onderzoek uitgegaan deze week.
Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, waar zijn die miljoen doses gebleven? Dus ik ben midden in de nacht naar Os gegaan. En daar zit Movianto. Dat is een bedrijf dat voor de geneesmiddelenindustrie de opslag doet en de distributie. En ook voor het RIVM. En die ontvangen daar alle vaccins die in Nederland binnenkomen. En die slaan ze daar op tot ze naar de huisartsen, GGD's, verpleeghuizen gaan. Dus de locaties waar geprikt wordt.
Oh, en de plek waar al die vaccins liggen.
Hier komt er ook wel alles binnen. Hier ligt niet alles.
Waarom ging je daar 's nachts naartoe, is eigenlijk mijn eerste vraag.
Nou, ik was benieuwd hoe dat proces precies ging. En midden in de nacht worden de busjes geladen die door het hele land rijden om die vaccins af te leveren bij de priklocaties. Dus om 3 uur begon het. En toen begonnen de heftrucks te rijden en werden de busjes geladen.
Kun je eens uitleggen, wat zie je dan? Ik bedoel, is het gewoon een soort van een magazijn?
Het is een enorm magazijn met enorme hoge stellingen die echt meters hoog de lucht in gaan. Maar daar liggen geen vaccins in.
Oh.
Allemaal andere goederen voor de geneesmiddelenindustrie die daar worden opgeslagen zijn allemaal andere klanten. Dus we liepen door die hal heen. En ik dacht, zou dit het zijn? Maar nee, dat was het allemaal niet. Toen liepen we naar een hoek. De hoek van het magazijn. En daar werd een hek geopend en er stond een pallet. En die was, de dozen lagen er nog geen meter hoog opgestapeld. En dat was de hele voorraad AstraZeneca. Dit was alles. En laten we dan nu even naar de voorraad Moderna gaan. Dus we liepen de volgende hal in. Daar was het min 20. Want Moderna moet wat koeler worden opgeslagen. En er lagen wat dozen in een rek. En dat was alles. De hele opslag voor Moderna.
Dit klinkt niet heel groot en meeslepend.
Nee, dat is het dus helemaal niet. Maar die flacons die zijn heel klein. Uit bijvoorbeeld één flacon AstraZeneca, die is een paar centimeter hoog, maar daar kun je wel 10 à 11 doses uithalen. Dus uiteindelijk neemt het ook allemaal niet zoveel plek in beslag. Dus uiteindelijk hadden ze bij Movianto wel een paar honderdduizend doses liggen gewoon. Dus neemt weinig ruimte in beslag, maar de aantallen zijn nog best groot.
Ja, en dan zijn daar al die busjes, die worden dan ingeladen. En waar rijden die naartoe?
Die rijden naar GGD-locaties, vooral met Pfizer. En AstraZeneca gaat met name naar huisartsen. En die dag gingen ze vooral naar Noord-Holland. Dus ze gingen de huisartsen in Noord-Holland bevoorraden. En ik geloof dat er die dag dat ik er was, gingen er ongeveer 200.000 doses de deur uit. Dus dat is een deel van dat miljoen was dus op dat moment op de weg. En lag niet op de plank. En dan hebben ze, ze hebben dus ook nog een paar honderdduizend doses, hadden ze wel de plank liggen. Maar goed, dat is dus een lading die net is binnengekomen. Die moet eerst door de kwaliteitscontrole heen. En dat betekent dat medewerkers van Movianto, die maken dan foto's van de dozen en van de inhoud en van de bijsluitends. En tijdens een transport liggen de loggers in sommige dozen om de temperatuur bij te houden, onder welke temperatuur ze worden vervoerd. Dat gaat allemaal naar het RIVM en die controleren dat dan. En dat duurt een paar dagen.
Maar dit is wel fascinerend, want jij zegt dus die miljoen, zeg maar, hè, mm-hmm. die liggen niet allemaal daar in Os, maar die zijn eigenlijk verspreid over het hele land. Die kunnen dus ook in de koelkast van een huisarts liggen die, precies, weet ik veel, volgende week een prikdag houdt.
Ja, dan ligt het misschien wel een tijdje daar in opslag. Dat miljoen dat zweeft ergens tussen de heftruck die hem net heeft uitgeladen, zeg maar.
En de bovenarm in.
En ja, overal zijn wat plukjes van die vaccins.
Ja, er is overigens wel gewoon een voorraad ook die bijgehouden moet worden, toch?
Zeker, ja. Die is wel wat kleiner geworden. Dus helemaal in het begin was het idee, iedereen die één prik krijgt, daarvoor bewaren we automatisch een tweede prik. Zodat diegene er 100% van verzekerd is dat hij die tweede prik ook kan krijgen. Inmiddels bewaren we geen tweede dosis meer, maar gaan we uit van prikdagen.
Wat betekent dat?
Nou, dan is het idee, bijvoorbeeld bij Pfizer is nu het idee dat we voor 3 dagen aan voorraad ophouden. Dus dat is voor het geval dat er bijvoorbeeld een lading is vertraagd. Dan kunnen we in elk geval 3 dagen nog verder prikken. Dus die afspraken kunnen we dan nakomen. En dan hopen we dat er binnen die 3 dagen alsnog die lading komt. En dat we die dan daarna kunnen zetten om die andere afspraken nog na te komen. Op die manier zijn er een paar honderdduizend. Dus dat zal, ik moet even snel rekenen, op een goede prikdag worden ongeveer 80.000 prikken gezet. Dus nou, doe dat keer 3 en dat is dan
bewaard.
Precies, dat wordt sowieso bewaard.
En eerst was dat groter, hè, zo'n voorraad, omdat de ruimte tussen de eerste en de tweede prik relatief kort was. En dat is uiteindelijk ook uitgesmeerd. Dus en daardoor kunnen er meer eerste prikken worden gezet en hoeft die voorraad kleiner te zijn.
Ja, dus bijvoorbeeld bij Pfizer zitten er ongeveer 5 weken nu tussen de eerste en de tweede prik en dat was 3 weken.
Ja, dus toch nog eventjes, want er zijn veel mensen die, dat zie je echt veel voorbij komen, die redelijk veel frustratie uiten over het feit dat Nederland een te grote voorraad zal bijhouden. Als ik dit zo hoor, valt dat eigenlijk al mee?
Nou, het is natuurlijk wel een keuze om de huisartsen bijvoorbeeld te laten prikken. Je zou ook kunnen zeggen, we laten de GGD alles doen. En ja, die prikken gewoon zoveel mogelijk weg wat ze op dat moment kunnen. Maar ja, dat zo'n huisarts dat dan een tijdje op de plank laat liggen, dat is inherent aan de keuze om een huisarts te laten prikken.
Waarom is dat zo, Pim?
Nou ja, kijk, een van de verklaringen dat er bijvoorbeeld nu nog veel vaccins bij de GGD ook liggen te wachten, is natuurlijk, waar we het eerder over hadden, die prikstop ook van AstraZeneca. En in het voorraadbeheer is eerder ook heel erg gezegd van ja, we zijn een beetje voorzichtig. We houden ook voorraad aan omdat we uiteindelijk mensen bijvoorbeeld niet willen teleurstellen. Dus als er een keer een levering tegen zit, hè, scenario wat Wouter net ook schetste, dan willen we voorkomen dat we allerlei prikafspraken moeten afzeggen. Maar goed, uiteindelijk is er natuurlijk iets heel anders gebeurd. Namelijk hebben we allemaal prikafspraken moeten afzeggen omdat we tot zo'n prikstop hebben besloten, waardoor de voorraden op een gegeven moment juist weer groeiden. Dus nou ja, dat...
Ja, dat is op zich wel een goed bruggetje naar een ander punt waar het de vaccins betreft. En dat is de gezondheid. Want over AstraZeneca gesproken, het risico op trombose bestaat bij hele kleine groepen mensen.
Ja, klopt. Dat is dus al een paar weken dat daar berichten en meldingen over binnenkwamen. Eigenlijk binnen heel Europa. Dat er dus bij bepaalde mensen hele zeldzame bijwerkingen rond trombose voorkwamen. Die leiden tot trombose. En met natuurlijk ook heel ernstige afloop. Hè. Soms zijn mensen daar dus ook aan overleden. Ja. Dus dat waren natuurlijk ook. Het is ook wel begrijpelijk dat, dat men daarvan geschrokken was. En dat men dat wilde gaan onderzoeken. En ja, dat heeft ertoe geleid dat tot 2 keer toe de afgelopen weken, zeg maar, op de pauzeknop is gedrukt met AstraZeneca.
Concreet houdt dat in dat bijvoorbeeld vorige week tienduizenden 60-minners in Nederland die een afspraak hadden staan voor een prik zijn afgebeld.
Ja.
En dat moet allemaal weer later worden ingehaald. Maar je zag dat dat ook een effect had op 60-plussers die ook zo'n prik mochten halen. Die dachten, nou weet je wat, dit klinkt niet helemaal goed. Ik ga toch maar niet.
Nee, precies. Ja, misschien is het aardig om even het dilemma te schetsen eigenlijk van bij zo'n prikstop. Van, hè, is dat nou verstandig beleid, hè, om dat te doen? De jongen en ook de medische adviseurs, die hebben natuurlijk gezegd van je moet, als je serieuze aanwijzingen hebt voor ernstige bijwerkingen, dan wordt het natuurlijk gemeld, dan gaan we die onderzoeken. Dan kan je zeggen, we stoppen tot die tijd helemaal met prikken. tot we zeker weten, tot we echt kunnen uitsluiten dat er een verband is of dat het heel ernstig is. Met als nadeel natuurlijk, als bijeffect, dat je dan bijvoorbeeld een week of nog langer inmiddels, als je het allemaal optelt, niet kunt vaccineren. En dat heeft natuurlijk ook weer allemaal schadelijke gevolgen. Vooral voor de strijd tegen het virus. Voor het vooruitzicht dat het misschien veel langer duurt voordat we uiteindelijk uit die lockdown kunnen komen. Dus ja, die afweging, er is steeds heel voorzichtig gekozen om dan maar het prikken voor hele groepen mensen tijdelijk stil te leggen. Ja, terwijl je ook kan denken, misschien, dat heeft bijvoorbeeld België gedaan. Hè, andere landen zijn er soms ook anders mee omgegaan. We prikken voorlopig door en we onderzoeken intussen hoe ernstig het nou echt is. En dit alles is natuurlijk eigenlijk vooral belangrijk voor de vaccinatiebereidheid. Hè. Zijn mensen nog bereid door al deze negatieve berichten om straks alsnog bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin te halen? Ook als nu voor de tweede keer zou worden gezegd. We prikken toch door.
Maar die Belgische variant, zeg maar, dus wel doorgaan met prikken en tegelijkertijd onderzoeken, kan toch ook heel risicovol zijn? Dat kan toch ook wel, zeg maar, de vaccinatiebereidheid ondermijnen als blijkt dat het, ja, dat het risico heel groot is?
Ja, dat zou kunnen. Dat natuurlijk. De vraag is dus, wat doet meer schade? Kijk, tot nu toe was de vaccinatiebereidheid in heel veel landen best wel heel groot. Hè? Ook in Nederland zagen we dat heel veel mensen juist dolgraag dat vaccin wilden halen. Dus je kan je toch, ja, ik weet niet, je kan het niet bewijzen hoor, maar mijn gevoel zegt dat twee keer tot zo'n prikstop besluiten en dan nu met horten en stoten het proces misschien weer opstarten. Ja, we hadden deze week in de krant nog een reportage van een aantal van onze collega's die ook op een aantal priklocaties waren en die ook echt al konden optekenen dat mensen niet meer kwamen. Dat huisartsen kregen heel veel verontruste telefoontjes over dit vaccin. Mensen die echt vroegen, is het nog wel verstandig voor mij om het te nemen? Mensen die echt twijfelden of ze nog wilden komen. Dus ja, dat is toch lastig. Of het op deze manier nou het meest verstandig is, kun je je afvragen. Ook voor de vaccinatiebereidheid op lange termijn.
Ja, want het is misschien nog wel even goed om uit te leggen hoe de procedure loopt in Nederland. Want het EMA, zeg maar het Europese agentschap, die zegt, je kan gewoon doorprikken met AstraZeneca. Hè? Die doet zelf ook onderzoek. Maar in Nederland gaat VWS dan ook nog eventjes advies vragen aan de Gezondheidsraad, hè?
Ja, we hebben een vrij
stroperig
proces ingericht, als ik het zo mag noemen, ja. Als het gaat om de besluitvorming hierover. Dus inderdaad, de EMA kijkt in Europees verband, beoordeelt die bijwerking, hoe ernstig dat allemaal is. Nou, die hebben deze week dus weer gezegd, joh, je kan gewoon doorprikken. De voordelen van doorprikken wegen op tegen de nadelen om dat niet te doen. En daarna heeft Hugo de Jonge weer gezegd, ja, ik ga toch nog weer een advies ook aan de Gezondheidsraad vragen. Van kunnen we nu wel door in alle verschillende doelgroepen met AstraZeneca?
En waarom is dat? Waarom doet hij dat?
Nou, ja, kijk, dit zijn officieel gewoon hoe het proces is ingericht. Hè? Dus de Gezondheidsraad adviseert ook elke keer bijvoorbeeld al als er een vaccin beschikbaar komt over de inzet van dat vaccin. Maar ik vraag me ook wel eens af, is hij niet of is de politiek ook niet ja, misschien bang om besluiten te nemen hierover? Het is natuurlijk gevoelige materie. Hè? Alles wat je doet heeft een risico. Dus inderdaad ook wat jij net zei, stel je prikt gewoon voortdurend door en het komt later naar buiten dat er veel meer doden zijn gevallen dan misschien was verwacht. Ja, dan heeft die politiek natuurlijk misschien ook weer een probleem. Maar goed, je ziet hier wel dat hij zich toch heel erg, vind ik, steeds maar weer verschuilt ook achter al die verschillende medische adviesorganen die hier dus hun licht over laten schijnen.
Het is hoe je het vertelt, denk ik. Ja. Je kan zeggen, hij verschuilt zich tegen of hij zoekt onderbouwing voor potentieel risicovolle politieke keuzes, zal
nee,
ik zeggen.
Klopt. Maar uiteindelijk is hij als minister ook degene die, zeg maar, die totale belangenafweging moet maken. Dus hij moet natuurlijk kijken naar de bijwerkingen en de risico's voor individuele mensen die het vaccin krijgen, natuurlijk. Maar hij moet ook vooral, lijkt mij, het algemeen belang in het oog houden van de schade die een prikstop doet aan de voortgang van het vaccinatieprogramma. Mm. En ja, het gevolg van vertraging daar betekent natuurlijk dat we waarschijnlijk nog langer in lockdown zitten. Dat is wel, dat moet hij als minister natuurlijk wel allemaal ook meenemen.
Na deze opname, en het is vandaag donderdag, ga jij door naar het ministerie van VWS. Dan hoor je dus wat uiteindelijk de Gezondheidsraad heeft besloten over het prikken met AstraZeneca. Eigenlijk zouden we het vanmiddag weten, maar dat is uitgesteld. En jij gaat daar vanavond na deze opname naartoe. En dan laat je ons daarna nog eventjes met een soort van tijdsmachine weten wat daar is besloten.
Ja, ik zal nog in geuren en kleuren verslag uitbrengen.
Heel goed.
Ik kom hier net naar buiten bij het ministerie van Volksgezondheid, waar Hugo de Jonge een persmoment had en hij bekendmaakte dat het AstraZeneca-vaccin niet meer zal worden ingezet voor mensen onder de 60 jaar. Hij volgt daarmee een advies op van de Gezondheidsraad, dat er naar heeft gekeken en toch heeft geconstateerd dat er zeer, zeer zeldzame bijwerkingen zijn bij jongere groepen mensen, met name vrouwen, en dat het toch beter is dit vaccin alleen voor ouderen te gebruiken. Daar zou het wel veilig zijn. Dit betekent wel het een en ander voor de vaccinatiestrategie. Want juist het AstraZeneca-vaccin zou de komende weken en maanden veel ingezet worden bij zorgmedewerkers bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment ook voor de gezonde bevolking tot 60 jaar. Dus de puzzel moet toch een beetje opnieuw worden gelegd. Dat gaat de jongen de komende dagen doen. En dan hoopt hij volgende week bekend te maken met welk vaccin deze mensen dan kunnen worden ingeënt.
Dat besluit over AstraZeneca, dat ging dus over welke doelgroepen geprikt worden. En of dat überhaupt zou gaan gebeuren. Dat is belangrijk, want Nederland heeft heel erg, bij al die verschillende vaccins die je net noemde, Pim, hebben ze ook doelgroepen bedacht. Dus wie krijgt welk vaccin als eerst? Werkt dat doelgroepenbeleid? Valt daar iets over te zeggen?
Wat zal ik daar zo zeggen? Nee, ik denk, dat je natuurlijk een prioritering aanbrengt in welke groepen als eerste het vaccin krijgen, is op zich denk ik heel logisch. Hè? Dus daarom heeft de Gezondheidsraad al helemaal in het begin van dit traject gezegd, begin nou bij de meest kwetsbare doelgroep, de ouderen in de verpleeghuizen, andere thuiswonende ouderen, die kunnen het meest ziek worden, die komen in het ziekenhuis. Nou, dat vindt iedereen natuurlijk volkomen logisch. Maar wat vervolgens wel ook gebeurd is, en daarvan kun je afvragen of dat nu in de organisatie niet ook wat kronkels en hobbels geeft, is dat er wel een hele uitgebreide lijst van doelgroepen is gemaakt. En dat bijvoorbeeld bij de ouderen ook het per levensjaar, volgens mij, mensen worden uitgenodigd in plaats van groepen van 5 of per 10 jaar. Er zijn allerlei medische risicogroepen die nog weer zijn toegevoegd, die de huisarts nu met voorrang moet prikken. Dus het ministerie is eigenlijk maar doorgegaan met het uitbreiden van al die doelgroepen steeds verder.
Op een gegeven moment noemde Jaap van Delden, en die doet de uitvoering bij de RIVM uiteindelijk, die is daarvoor verantwoordelijk. Die schetste een soort beeld dat er 3 mensen aan 1 tafel zaten in een verpleeghuis. En dat was dan een bewoner van een verpleeghuis. En die werd dan door zijn instellingsarts of haar instellingsarts geprikt met Pfizer. Maar je hebt ook iemand die thuis woonde, maar wel ongeveer van dezelfde leeftijd was. En die moest dan naar de GGD om een vaccin van Pfizer te halen. En dan heb je ook nog niet mobiele thuiswonende ouderen. En die worden dan weer door de huisarts geprikt. Allemaal op een ander moment. Terwijl die op hetzelfde moment aan diezelfde tafel zaten. Dat is volgens mij wel een goed voorbeeld van hoe gedetailleerd het doelgroepenbeleid is in Nederland.
Zit daar logica achter? Is dit logisch?
Nou, het is vanuit schaarste geredeneerd. Dus we hebben te weinig vaccins om iedereen zo snel mogelijk achter elkaar te vaccineren. Dus moet je doelgroepen gaan definiëren die als eerste aan de beurt zijn. Want er zit maanden tussen de eerste prik en de laatste, zeg maar. Daar zit logica achter. Maar de vraag is of dat dit de snelheid bevordert, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar en los van die doelgroepen zie je bij het voorbeeld wat jij nu noemt ook nog dat de uitvoering eigenlijk nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt. Hè? Dus inderdaad dat je in het een en hetzelfde verpleeghuis de ene groep bewoners laat vaccineren door hun eigen arts en de andere komt de huisarts voor langs. Ja, daar had je toch ook van kunnen zeggen, jongens, we doen genoeg vaccins in het busje vanuit Os voor dit verpleeghuis en we doen dat even in één keer, snap je? Dat is natuurlijk ook niet alleen doelgroep, maar ook een vrij complexe uitvoering die simpeler had gekund, volgens mij.
Ja, dan helpt het altijd om een beetje om je heen te kijken, weet je wel? Want dit is dus hoe wij het doen, heel bureaucratisch, heel procedureel en heel erg tot in de puntjes geregeld. Klinkt ook al gewoon heel erg Nederlands. Maar als je dan kijkt naar landen om ons heen, weet je wel? Is dit iets heel erg Nederlands? Of zijn andere landen ook gewoon heel erg aan het zoeken naar wat de meest handige logistieke manier is van dit aanpakken?
Nou, het zou mij verbazen als het in het buitenland net zo ingewikkeld is als hier. Nee, echt oprecht. Want volgens mij zijn er toch veel landen te noemen waar het gewoon op massaler, op grotere schaal gebeurt. Hè. Je denkt je alweer snel aan Israël en Engeland bijvoorbeeld. Die hebben natuurlijk ook wel veel meer vaccins, dus die konden dat wat makkelijker doen. Maar goed, in andere landen heb ik ook veel voorbeelden gezien van toch wat meer creatieve oplossingen. Van in Duitsland gingen bijvoorbeeld mobiele teams ook langs de ouderen thuis heel snel om het gewoon voor mensen makkelijk te maken. Terwijl wij hier allemaal hoogbejaarde mensen hebben gevraagd naar die GGD-locaties te komen. Die mensen waren soms niet mobiel of die moesten dan weer door hun kinderen of kleinkinderen worden gebracht. Dus ja, het is hier gewoon vanuit de praktijk niet heel goed soms nagedacht, heb ik het idee.
Ik stel die vraag die, zeg maar, dat was er komt een vervolgvraag namelijk. Want er is gewoon heel veel kritiek op Hugo de Jonge. Eigenlijk al maandenlang, maar die komt ook in golven, zal ik maar zeggen. En die golf heeft inmiddels ook alweer een piek bereikt. En ik vraag me af, weet je wel, hangt het van hem af? Is het daarom dat het zo met horten en stoten gaat? Of kun je dat volledig aan die man wijten of niet?
Nou, het zou denk ik flauw zijn om alle problemen van de vaccinatiestrategie te wijten aan de persoon van Hugo de Jonge. Kijk, volgens mij zijn er dingen waar hij weinig of beperkt invloed op heeft. En dingen waar je hem wel op kan afrekenen. Kijk, de tegenvallende leveringen, hè, waar we het al eerder over hebben gehad. Ja,
daar kan hij natuurlijk niks aan
doen. Daar kan hij vrij weinig aan doen. Je kan nog zeggen, hij had vorig jaar beter moeten onderhandelen. Betere afspraken moeten maken met bijvoorbeeld AstraZeneca. Uiteindelijk heeft hij daar nu inderdaad beperkt invloed op. Maar goed, het doelgroepenbeleid, zoals we dat net hebben besproken, de keuze om heel veel van die groepen te maken en het in de uitvoering daarmee heel complex te maken. Ja, dat is wel een keuze ook geweest van VWS. Wat mij verder erg opvalt aan Hugo de Jonge is dat hij de afgelopen weken, ook al gaan er dan echt dingen mis, gewoon aantoonbaar dingen mis, dat hij maar blijft twitteren hoe geweldig alles gaat. Of in ieder geval de staartjes met de cijfers van zoveel miljoenste prik, weer een nieuwe mijlpaal. En in de week dat er dan overal problemen zijn op die vaccinatielocaties door of te weinig vaccins of dat die prikstop weer te traag op gang komt, dan weer spreekt van een geoliede machine. Ja, dan denk ik soms, dit is gewoon heel onhandig hoe hij dat doet. Hè. Hij is alleen maar de successen aan het vieren in zijn eentje. Terwijl er ook veel terechte kritiek klinkt. Ik vind dat gewoon opmerkelijk hoe hij daarmee omgaat. En dat wekt in ieder geval in de Tweede Kamer, maar ook volgens mij bij het publiek, heel veel irritatie op.
Ja, nou, je ziet wel dat vaak is er best een reden aan te wijzen waarom het niet zo snel gaat. Dus bijvoorbeeld, we hebben niet zoveel vaccins. Maar zodra er iets misgaat, dus bijvoorbeeld toen de vaccinatiecampagne na die prikstop niet zo snel meer op gang kwam, bleef die dat ook herhalen. Weet je wel? Dus dan zag je hem op Twitter bijvoorbeeld zeggen van nou, we prikken nu tegen de voorraad op. Terwijl dat op dat moment niet waar was. Hè? Dus die GGD's die hadden op dat moment gewoon vaccins liggen, maar er kwamen geen mensen. Dus ik denk dat het best een moeilijke taak is om dit allemaal te regelen. Aan de andere kant gaan er ook best wel dingen mis waar hij misschien wel iets aan kan doen. Dus inderdaad, zoals die doelgroepen of eerder doelgroepen vrijgeven voor de GGD's. Zodat ze niet zitten te wachten tot een doelgroep is opgedroogd, maar sneller kunnen schakelen naar een volgende. Er is, ja, het heeft twee kanten, denk ik. Er zijn echt wel redenen waarom het niet zo snel gaat. Aan de andere kant liggen daar soms ook politieke keuzes aan de grondslag.
Ja. Overigens geldt voor, maar goed, het is meer een metavraag hoor, maar die politieke keuzes al vanaf het begin van deze coronacrisis, is dat een punt? Daar hebben we het hier ook heel vaak over gehad. Hè? Het steeds vragen aan experts, of dat nou het OMT is of de Gezondheidsraad, weet je wel, om advies, om maar zelf die politieke keuzes met ook dat erbij vermelden van dit vinden wij, weet je wel, dit is het advies dat we hebben gekregen en op basis daarvan maken we deze keuze. Dat hoor je eigenlijk bijna nooit. Het is altijd de experts vinden dit en dus doen we dit.
Ja, en plus dat de jongen ook gewoon, hè, ook deze hele vaccinatiecampagne weer van het begin tot nu, er toch ook steeds voor heeft gekozen om maar binnen de gebaande paden te blijven, zeg maar. Dus hè, we wijken niet af van de bestaande structuren. Alle partijen die normaal vaccinaties zetten, gaan we nu erbij betrekken. Die laten we allemaal hun eigen deel en hun eigen ding doen. Ja, terwijl hij had ook kunnen zeggen, goh, we pakken dit totaal anders aan. Veel centraler gestuurd misschien, al meer als een, toegesuggereerd als een soort militaire operatie met iemand aan het hoofd in de uitvoering van buiten, een gezant, een, een Feike Sibesma die vorig jaar voor testen werd ingevlogen. Nou ja, die, ik weet niet of hij dat weer het beste zou kunnen, maar...
Of zou willen.
Ja. Hij heeft het roer niet omgegooid of zo. Hij is blijven roeien met de riemen die had. Dat is ook wel iets wat steeds terug... Wat vorig jaar ook al is bij de discussie over testen en zo. Dat zie je zich steeds herhalen.
En toch lijkt me een dilemma. Want die voorzichtigheid, weet je wel, waar hij het dan heet het over heeft. Ergens is het natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Als jij gaat zeggen, ik ga buiten de gebaande paden treden. En ik ga het op een andere manier doen. Dan neemt dat een risico met zich mee. En dat is even heel keihard. Dat risico, dat is gewoon dat... er misschien meer mensen kunnen overlijden aan de gevolgen van corona of niet, weet je wel? Dus het is niet zomaar een beleidsvraag of zo. Het is gewoon risicovol.
Ja, nee, zeker. Maar goed, het is crisis. Hè? Kijk, het is toch soms krijg je het gevoel van moet je in een crisis ook geen risico's durven nemen. Aardig voorbeeld nog, de ziekenhuisbazen Ernst Kuipers en Diederik Gommers, die hebben onlangs bijvoorbeeld bepleit om over te gaan op een één prik strategie, om voorlopig iedereen maar één prik te geven. Dat gaat in tegen de bijsluiter, dat is officieel niet hoe het is onderzocht. Maar in Engeland hebben ze daar midden in die noodsituatie begin van dit jaar wel voor gekozen. En hebben ze daardoor toch sneller veel meer mensen in ieder geval één prik kunnen geven. Ja, dat is dan ook een voorbeeld, hè, waar de jongen dan... natuurlijk zijn ook argumenten om het niet te doen. Maar ook weer de gezondheidsraad om voor de derde keer nu een advies heeft gevraagd. En niet snel zelf een besluit overneemt. Terwijl dat ook nog wel in ieder geval een origineel idee was. Om misschien sneller uit deze crisis te komen.
Hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij, Wouter?
Ik ben 30.
En jij, Pim?
Ik ben 31.
Ja, ik ben ook 30. Het komt erop neer dat wij inmiddels... Dat wij nog lang niet gevaccineerd worden. In ieder geval ergens tegen eind juni pas. En tot die tijd moeten we het hebben van iets anders. Want er liggen plannen om de samenleving wel te openen. En dat is dan met testen.
Ja, Hugo de Jonge heeft al maanden geleden gezegd... dat er eigenlijk twee paarden zijn waar we op moeten wedden. Natuurlijk snel vaccineren. Nou, dat lukt maar beperkt. En daarnaast massaal testen. En niet alleen testen om het virus op te sporen, maar ook testen voor toegang, zoals ze dat noemen. Toegangstesten. Dus om dan weer iets leuks te kunnen gaan doen. Dus activiteiten, evenementen. En de afgelopen week zijn daar nu ook eindelijk wat ambitieuzere plannen voor uitgerold. Dus de komende weken zijn er allemaal pilots. En zeker vanaf volgende maand, vanaf mei, moeten weer allerlei dingen kunnen als je dan van tevoren laat testen. Dus in de cultuursector, in de sportsector. En de hoop is dat er dan eerder meer mogelijk is. Een soort versoepelen, maar dan met testen.
Ja, en er wordt al heel lang gepraat over de samenleving weer openen. Dit is dus één van de manieren om dat te doen. Het testen, vaccineren is één van de andere. Het derde is de maatregelen die we al kennen. Ik bedoel, die we inmiddels allemaal wel kunnen dromen. Ook wel afstand houden, handen wassen. Wat was nog meer? Niet niezen in een zakdoek? Je neus alleen snuiten in een papieren zakdoek. Dat was hem. Ik weet geen zal het vergeten, joh. Daarvan zie je overigens dat mensen zich er steeds minder goed aan houden.
Nou, wat je dus in het algemeen ziet, dus dit zijn eigenlijk de meest effectieve maatregelen. Ja. Dus afstand houden en zo, je handen wassen. En die worden het minst goed nageleefd. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de avondklok, wat eigenlijk uiteindelijk een noodmaatregel is, omdat die basisregels niet goed genoeg werken. Die avondklok wordt hartstikke goed nageleefd, ook omdat die afgedwongen kan worden natuurlijk. Maar uiteindelijk werkt afstand houden veel beter. Maar daar houden mensen zich minder goed aan, is natuurlijk ook moeilijker.
Weet je wat ik dus een beetje gek vind? Deze week lekte ook alweer uit wat volgende week waarschijnlijk gepresenteerd gaat worden. Hè? En dat is dat Nederland in ieder geval al deels open gaat vanaf 21 april. Terrassen, winkels, avondklok weg. Als ik dat leg naast alles wat ik net hoorde over het vaccineren. En naast wat jij net zei qua cijfers. Die ziekenhuisopnames, IC-opnames, Wouter. Dan denk ik, hoe valt dit met elkaar te rijmen? Waarom zou dit een logisch moment zijn om wel weer alles rustig te openen?
Nou, dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het katshuisoverleg van afgelopen zondag. Dus dan hebben we het nu over bijna een week geleden. En daarin is een grafiek getoond waaruit bleek dat de derde golf al bijna over is. En die is vervolgens ook gelekt naar Nieuwsuur. En sindsdien lijkt het idee een beetje te leven dat het hoogtepunt wel achter de rug is. Maar als je dan met degene die de presentatie heeft gegeven spreekt. En dat is Jacco Wallinga van het RIVM.
En dat heb jij gedaan?
Dat heb ik gedaan. Die zegt, nou, dit was wel echt de meest positieve grafiek die je uit een toch best wel pessimistische presentatie kon halen. En hij zei ook, van die gegevens zijn inmiddels alweer achterhaald. Want als je, dit was een prognose, het was een modelberekening. Als je het daadwerkelijke aantal IC-opnames over die prognose heen legt, dan zitten we daar eigenlijk al overheen. Dus het gaat slechter dan die optimistische modelberekening voorspelde.
De meest optimistische modelberekening.
En dit is de meeste, ja, die was ook al heel optimistisch. Hè? Dus die voorspelde dat komende week het aantal IC-opnames alweer zou gaan dalen. Maar goed, dat heeft dus wel wat gedaan met, misschien kan er 21 april wel weer meer. Hè? Want dat is het moment waarop de huidige maatregelen misschien wel versoepeld zouden kunnen worden. Dus een moment waarop versoepelingen of nieuwe maatregelen zouden ingaan. Nou, en daar wordt dus nu ook over gespeculeerd. En er is inderdaad een vraag aan het OMT gesteld. Goh, zouden nieuwe versoepelingen mogelijk kunnen zijn?
Maar in de cijfers is daar gewoon geen logische reden voor te vinden om dat nu te doen?
Nou, nog niet in elk geval. Nee, en als je ook OMT-leden die al hebben gereageerd, dus bijvoorbeeld zo'n Wallinga zit ook in het OMT, maar ook Mark Bonte zag ik op Twitter daar al kritisch op reageren. Van, dat vind ik wel erg voorbarig allemaal. Ik denk dat ik wel kan raden wat het OMT gaat adviseren, ja.
Ja, ik denk wel overigens dat we nog een onderscheid moeten maken. Hè? De voorbeelden die we net noemden, zoals het toegangstesten, kan je vanuit gaan dat het veilig is. Mensen gaan van tevoren testen. Dus die activiteiten, dat die opgestart worden. Het openen van het hoger onderwijs bijvoorbeeld ligt op tafel, gaat ook met testen, toegangstesten. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die volgens mij makkelijk moeten kunnen. En kijk, dat de druk gewoon blijft toenemen. We kunnen natuurlijk altijd alleen nog maar naar de viruscijfers kijken. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat de samenleving natuurlijk heel erg is gefrustreerd is. Dat dit zo lang duurt. En eigenlijk wat ik in het begin zei, ja, de mensen snakken naar dat er weer wat kan. En ik denk wel dat bijvoorbeeld bij de discussie over de terrassen een sterk argument is van de buitenlucht. Dat als je dat goed organiseert, dat het natuurlijk misschien wel zonder al te veel problemen ook kan. Hè? En dat de manier waarop mensen nu buiten samenkomen, namelijk ongeorganiseerd, heel dicht op elkaar, feestend in het Vondelpark. Dus je kan je daarbij afvragen, en daar willen ze volgende week volgens mij ook echt naar kijken, kan je niet buiten gecontroleerd meer mogelijk maken zonder het risico dat er veel meer besmettingen komen. Dus nou ja, ik denk dat er daar misschien best wat mogelijk is. Maar ja, het is spannend.
Dat horen we komende dinsdag. Ik heb nog één vraag aan jullie. 3 juli ben ik jarig. Waarop is de kans groter dat ik dan gevaccineerd ben of dat er een nieuw kabinet geformeerd is?
Oeh. Nou, ik schat de kans dat er een nieuw kabinet in is op 0 in.
Ja. Maar dat ik gevaccineerd ben?
Nou, dan die is dan iets groter.
Ik wil cijfers. Jij bent onze cijfersman. 1%.
Nou, het is wel interessant, want Hugo de Jonge zegt heel hard 1 juli. Het RIVM zegt begin juli. Dat dan elke volwassene minimaal 1 prik gehad zou moeten kunnen hebben. Dus nou, 3 juli, dat is begin juli.
Wel begin juli.
Is begin juli, ja.
Pim, geef me woorden van hoop.
Ja, nee, ik denk toch dat inderdaad de kans dat jij gevaccineerd bent groter is dan dat het een kabinet is, hoor. Ja, dat ben ik wel met Wouter eens.
Nou, dank jullie wel. Pim van den Rol en Wouter van Loon, dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Henk Ruigrok van der Werven. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.